Dat is PA0 DLO. PA0 Delta Lima Oscar in Veldhoven. Eerst even kijken naar de nieuwtjes uit de VS van Amsterdam. Daar zijn ze voorbereiding aan het treffen voor het Space Symposium in oktober. En dus nodigen ze mensen uit om daar eventuele presentaties te komen verzorgen. En ja, dan moeten ze dus vast de verhalen voor gaan produceren en opsturen. Dan kan dat opgenomen worden in de proceedings en dat soort dingen. Dus als iemand daar iets wil gaan vertellen, kom in actie. Goed, de Amstel Journal van Amsterdam van mei-juni is beschikbaar elektronisch op internet voor de leden. En ja, met de nodige leuke verhalen. Ook een uitgebreid verhaal over het ontbouwen van RS-41 weersatellietzonde apparatuur naar amateurfrequenties voor het gebruik voor ballonnen op grote hoogte. Oftewel, die apparatuur gaat weer een vlucht maken zoals we dat al gedaan hebben met de weerballon, maar dan nu deze keer als amateurspul. Dat is heel populair aan het worden. En ook in Europa gebeurt dat al, maar in Amerika is dat een hele rage aan het worden, kennelijk. Nou ja. Zo'n beetje de grootste gebeurtenis voor ons deze week is natuurlijk de lancering van 10 nieuwe CubeSats. Tijdens een ruimtewandeling van Oleg Artemyev van Roscosmos en Samantha Cristoforetti van de ESA, die op 21 juli een ruimtewandeling hebben gehouden van ruim 7 uur om nodige werkzaamheden te doen aan de Europese manipulatorarm aan de buitenkant van het ISS bij de Poisk-module en de Nauka-module en zo. Dat is allemaal redelijk verlopen. Ze liepen wel flink achter op schema, maar uiteindelijk bijna alle geplande dingen kunnen doen. Maar voor ons was natuurlijk de belangrijkste activiteit het lanceren van die 10 Russische CubeSats. En dat was allemaal mooi live te volgen op internet via NASA TV enzovoort. Het gaat uiteindelijk dus om 8 satellieten van de SWSU, dus een Nederlands ZWSU, de Zuidwestelijke Staatsuniversiteit in Kursk, in het Russisch dan UZGU. En 2 satellieten van RGRTU, dus de Ryazan Staatsradiotechnische Universiteit in Ryazan. En ja, dus allemaal redelijk goed verlopen. Hoewel er een probleem leek te zijn met 1 van de satellieten. Die leek geen telemetrie uit te zenden. Of het nou uiteindelijk toch goed is, weet ik even niet. En ja, ook bij de lancering kwam een van de satellieten even tegen een zonnepaneel aan. Of een constructie in de buurt van het zonnepaneel. Maar dat ging allemaal niet hard. Dat is gewoon een kleine buts eventjes. Dus er zal verder niks bijzonders gebeurd zijn. Maar toch, was even apart. Maar dat was een zonnepaneel op het Russische deel van het station. Dus verder geen schade aan de grote zonnepanelen. Of zo. Nou, dat zijn allemaal satellieten die allemaal zenden met telemetrie op dezelfde frequentie, 437.050. En daarnaast hebben ze allemaal een telemetriefrequentie of een frequentie voor andere dingen. En die is per satelliet verschillend. Allemaal bij 437 nog wat. En dan zitten ze allemaal in een klein gebiedje tussen 437.0 en 437.1 nog wat. Ja, en dan zenden ze allemaal dus AX25 telemetriedata uit met AFSK. Of ze zenden SSTV-foto's uit. Of ze hebben een audio uitzending met tekst in 8 verschillende talen, of 9, 8 in het Russisch en 8 vertalingen. En ja, zijn wat vreemde dingen mee. De telemetrie kan met verschillende snelheden worden uitgezonden. 1200 baud, 2400 en 4800. Maar ze staan meestal op de laagste snelheid. Maar die laagste snelheid is niet altijd wat je zou verwachten. 1200 baud, maar dat is vaak minder. Iets van 1130 of 1140 of 1145. Het varieert zelfs een beetje. En ook de AFSK-tonen zijn niet helemaal netjes standaard. Dus die zitten wat te laag. Of misschien zijn ze ook variabel. Dat is een beetje onduidelijk op dit moment. Daarom is het decoderen van die telemetrie best wel even een uitdaging. En wat wel grappig is, is dat in die telemetrie uitzendingen ook de baanparameters van de satellieten worden uitgezonden in de vorm van een state vector. Het probleem is alleen dat helemaal niet duidelijk is in welk coördinatensysteem dat is. Dus je hebt wel de getallen, maar je weet niet goed hoe je ze moet gebruiken. En bovendien het tijdstip van die meting die ze dan presenteren is ook in een vreemde vorm. Het is niet GPS-tijd, het is ook Unix-tijd, allemaal zo. Het lijkt het allemaal niet te zijn, maar wat het wel is, is nog even onduidelijk. Maar waarschijnlijk hebben die satellieten dus allemaal een navigatieontvanger aan boord. En omdat het Russische satellieten zijn, ligt het voor de hand dat ze dus de Russische GLONASS-navigatiesatellieten gebruiken. En ja, dat zal dus wel leiden tot een aparte GLONASS-tijd-aanduiding. Dus wat die GLONASS-tijd is ten opzichte van andere tijdsystemen, dat is even onduidelijk. Dus dat moet nog even gaan analyseren, hoe die data geïnterpreteerd moet worden. Maar dat is wel grappig, want dan krijg je per satelliet zijn eigen baanparameters te zien. Nou ja, op dit moment zijn de satellieten nog niet opgemeten met het bekende radarnetwerk. Dus er zijn nog geen TLE's gepubliceerd. Ja, dat is jammer, maar dat zal ongetwijfeld in een van de komende dagen gaan gebeuren. En ja, dan is het verder gewoon weer op de bekende manier gaan identificeren door gewoon een doppler matching te doen. Maar ja, wel apart. Ze hebben allemaal heel ingewikkelde namen, met die SWSU en de andere namen en zo. Onder andere dus die twee extra satellieten, die hebben Chulkovsky-Ryazan 1 en 2. En die andere allemaal SWSU 55 en dan nummer nog wat. Allemaal ingewikkeld. Maar gelukkig hebben ze ook allemaal een bekend RS-nummer. Radio Sputnik, zoals we dat gewend zijn van Russische amateursatellieten. En dat maakt het een stuk makkelijker. En ook identificeren ze zich als RS zus en zoveel. Nou, dat gaat om RS1, RS, RS2S enzovoorts tot en met RS12S. Maar omdat het maar 10 satellieten zijn, moeten er dus een paar nummers ontbreken. Nou, dat zijn dus nummer 7 en 8. Die zitten hier niet bij. Dus je hebt RS1S tot en met RS12S, behalve dan RS7 en RS8S. En die RS-nummers, ja, die zijn natuurlijk het makkelijkste te gebruiken, ook omdat ze zich zo identificeren. En al die ingewikkelde andere namen, dat maakt het alleen maar moeilijk. Dus ze zijn allemaal prima te ontvangen. Ze keiharde signalen, geen enkel probleem. En ze vliegen intussen een klein beetje voor het ISS uit, zoals gebruikelijk na lancering vanuit de ISS. En de komende dagen zal die afstand tot het ISS alleen maar verder toenemen. En dus moeten we hopen dat er zo snel mogelijk baanparameters worden gepubliceerd. Nou, dat is weer een leuke nieuwe actie. De SSTV-foto's die zijn keurig te ontvangen, hoewel wel wat veel fading op het signaal zit op de downlink. Maar dat komt door het nog roteren en timelen van die satellieten. Want ja, ze zijn misschien helemaal niet gestabiliseerd. Misschien wel een beetje, maar dat zullen we dan later pas ontdekken. Maar ja, bij die lancering krijgen ze altijd een beetje een duwtje van de cosmonaut die dat deed. En dan beginnen ze toch een beetje te roteren en te tuimelen. Dat is moeilijk te voorkomen. Misschien gaat het dus wel stabieler worden, maar dat moeten we dus afwachten. Maar er zijn al meer dan 40 foto's ontvangen, 43. Misschien worden het er nog meer van de verschillende satellieten. En dat kan dus nog leuk worden. Straks nog wat meer dingen daarover. Verder hadden we daarvoor dus nog de lancering gezien van die Ariane Vega C. Met satellieten naar die hele hoge baan, bijna 5900 kilometer hoogte, ongeveer cirkelvormig, met een baanhelling van 70 graden. Nou, die satellieten die zijn allemaal keurig aan het werk, of aan het werk geweest, moet ik zeggen, want er beginnen er al een paar uit te vallen, als ik het zo goed interpreteer. Maar goed, ik heb ze allemaal kunnen identificeren, dus dat is allemaal gelukt. T-Cube is 53106, maar die satelliet die zendt niet meer. Dus het lijkt erop dat die al defect is geraakt, misschien als gevolg van de straling en zo. Nou, die Astro Bio Cube is dan 53107, maar die was ook na enkele dagen ineens verdwenen, maar dan bleek dat hij een complete reset had gedaan naar de fabrieksinstellingen, zeg maar. De default waarden. En dat betekende dat hij ook naar een andere frequentie ging, naar 437, 425. En ook naar laag vermogen. Maar dat hebben ze inmiddels weten te herstellen. Hij zit weer wel op een hoger vermogen, maar ja, toch gaat het nog niet helemaal lekker. Hij is een paar dagen helemaal weg geweest. Nu schijnt hij alleen nog maar wat draaggolven uit te zenden of zo. Dan moeten we nou eens goed bekijken. Dus of hij nog helemaal hersteld kan worden en weer naar zijn normale frequentie gaat verhuizen, dat moeten we even afwachten. Want ja, dat is toch wel een interessante satelliet. En als die nou al uitgevallen is, zou dat jammer zijn. Dan TriSat-R is 53108. Maar die heeft een niet gecoördineerde frequentie, dus dat is ja, minder interessant, zeggen we dan maar even. GreenCube is 53109 en ja, dan blijft, ja, nou Celesta dan even, dat is 53111 en dan blijft nog over, ja, de rakettrap en de Alpha satelliet, die overigens ook geen gecoördineerde frequentie heeft. Nou, aanvankelijk ging iedereen ervan uit dat die bovenste trap van de Vega-C-raket, de AVM-1-trap, dat die wel 53112 zou zijn. Nou ja, als dat zo is, dan blijft het heel simpel. Dan blijft er nog maar één over voor Alpha en dat moet dan 53110 zijn. Maar dat is dus nog niet bevestigd. Dat moet nog blijken uit de radarwaarnemingen, want dan kunnen ze waarschijnlijk goed zien dat een van die twee objecten een veel grotere RCS-waarde heeft. Dus die radar cross-section die zal van de rakettrap natuurlijk groter zijn. En dan weten ze wel te zien welke van die twee die rakettrap is. En daarmee is alles geïdentificeerd. Dus dat is ook wat dat betreft al even voor elkaar. Nou, dus waarschijnlijk al, nou, in ieder geval één, misschien twee satellieten die het niet meer doen. De anderen doen het nog steeds prima. Die zenden allemaal telemetrie en die worden regelmatig ontvangen in die hele hoge baan. En twee van die satellieten hebben dus ook een packet repeater aan boord die zou moeten gaan werken. Bij Astro Bio Cube was dat al gebeurd. Die was al een keer gebruikt door een amateur, dus dat werkte in elk geval al. Dus alweer een succes. Ares nieuws verder. Ja, eigenlijk nog maar één verbinding in de planning. En dat is met de VS, maar met een multipoint telebridge in Australië. Ja, daar hebben wij dus niks aan. Die zullen wij helemaal niet horen hier op de 28e. En verder is alleen weer Kjell Lindgren, KO5MOS, in het ISS lekker actief. Gebruikmakend van de crossband repeater dan. Maar dan aan boord van het ISS. Hij gebruikt de call NA1SS. En ook de afgelopen dagen heeft hij een heleboel verbindingen zitten maken. Spontaan. En daar zijn heel wat amateurs heel blij mee natuurlijk. Verder geen gekke dingen in het ISS. Natuurlijk is de apparatuur uitgeschakeld geweest tijdens de ruimtewandeling op de 21ste juli. Smiddags en 's avonds laat. Dat werkt alweer. En het Russische deel, daar zit dus ook nog een transceiver, maar die wordt nog steeds niet in bedrijf gesteld voor Packet, wat wel zou kunnen en wat eigenlijk ook gepland is. Maar toch. DX-activiteit van alles in Amerika en omgeving, daar in de VS en zo. Maar er zit er ook eentje waar wij misschien iets mee kunnen, namelijk EA4NF. Philippe die gaat naar Barbados in het Caribisch gebied. En daar zal hij 8 tot en met 12 augustus actief zijn op verschillende amateursatellieten. Ja, en de hogere satellieten, RS-44 en zo. Misschien dat het dan lukt hier vanuit Europa om daar dan te werken. Andere nieuws. Oscar 29, die had al maandenlang problemen met zijn batterij en heel zwak en af en toe maar een halve omloop of zo in gebruik. Maar intussen is die weer helemaal in de zon terechtgekomen. Geen schaduwperioden meer. En dat blijft zo tot iets van 14 april volgend jaar. En in die hele periode kan die dus continu in gebruik blijven, is het plan in ieder geval. Dus al nu al aan de hand, hè. Hij is al continu ingeschakeld nu en hij werkt prima. Hij zit continu in de zon, dus die batterij is, dat is geen probleem meer. Dus Oscar 29, volledig bruikbaar. Nou, er is weer een afstandrecord gevestigd via Oscar 113. Tussen VE1 CWJ en 9A1 CAL. Afstand van 5962 kilometer. Dus als iemand dat record wil breken, ga je gang. Nou, de nodige awards zijn weer uitgereikt aan amateurs. Kijk, hadden we de Dragon capsule, ja, die eerder dus aangekoppeld was op 16 juli. Waar dus ook weer een stuk of 7, 8 CubeSats in zitten, die over een tijdje dan vanuit het ISS worden gelanceerd. Dan, kijk, hier hebben we al gehad. Al die, wat betreft nog een keer die Russische CubeSats. Die hebben dus verschillende doelstellingen wat betreft die SWSU gevallen. Dat is van de Zuidwest-Staatsuniversiteit. Die moeten samen een netwerkje gaan vormen. Die communiceren dus onderling. En houden elkaar in de gaten, weten precies van elkaar waar ze zitten. En ze kunnen elkaars signalen ook heruitzenden als dat nodig is, dat soort dingen. En al die satellieten zijn natuurlijk ook zelf rechtstreeks naar grondstations. Maar ook onderling houden ze contact. Dat is een aparte truc die ze eens willen proberen. Nou, verder moeten ze het aardmagnetisch veld gaan bestuderen. Radiostoring, radioruis in de ruimte gaan meten. Ze gaan dus allerlei frequenties monitoren kennelijk. Ja, en verder dus die SSTV-foto's uitzenden en spraakberichten. Maar die zijn een beetje moeilijk te verstaan. Het is zelfs vaak niet eens te horen welke taal het nou precies is. Laat staan dat je de inhoud kunt volgen. Maar goed, misschien dat het iemand lukt. Die Tsiolkovsky-Ryazan-satellieten, die laatste twee, die hebben ook allerlei wetenschappelijke taken, maar één daarvan is de gevoeligheid van een radiotelescoop in Rusland gaan meten. Dus ze gaan testsignaaltjes uitzenden, kennelijk, die dan met die radiotelescoop gecontroleerd worden. Opgepikt en dan gaan ze daarmee bepalen hoe goed die radiotelescoop wel werkt of zoiets. Nou ja. En verder gaan ze nog wat speciale radiosignalen produceren om de effecten van de ionosfeer te meten als je daar radiosignalen doorheen stuurt. En daar hebben ze speciale ontvangers voor bedacht in Rusland waarmee ze dat gaan controleren. Ja, verder, even kijken, andere zaken op dit gebied. Nee, dat hebben we allemaal gehad. Inmiddels zijn er discussies rond die Russische satellieten natuurlijk, want uiteraard zijn die allemaal niet IARU gecoördineerd. Maar ja, dat ligt voor de hand met Russische satellieten. Hoewel ze in het verleden wel eens satellieten hebben gecoördineerd, maar meestal doen ze dat dus niet. En ja, dan is de vraag, wat doe je er tegen? Het is gewoon de Russische aanpak en daar kunnen wij niks beïnvloeden. Verder. Deze gezien. Kijken, die ruimtewandelingsverhalen. Ja. Je kunt er alvast een heleboel SSTV-foto's vinden op internet die ontvangen zijn. En telemetrie ook hier en daar. Door amateurs die dat al opgepikt hebben. De SSTV-plaatjes zijn trouwens met robot 36 mode. Maar dat zal je SSTV-programma misschien wel zelf in de gaten hebben en automatisch selecteren als het goed is. Ja, dan is het afwachten we de komende dagen dus als we de eerste paar parameters gaan zien. Goed, even dan andere satellieten checken. Oscar 27, die doet het nog, maar niet altijd. Af en toe passages dat hij weer goed is. Ik weet niet of ze intussen het schema hebben weten te verschuiven. Want dat was het plan. En dan wordt hij wat makkelijker bruikbaar. En niet alleen maar op plaatsen waar bijna niemand zit. Oscar 7, mode B, doet het prima. Oscar 91 werkt goed, maar die mag je niet gebruiken in het donker. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Cassia A en B doen het, maar ja, een beetje de helft van de tijd. Oscar 29 dus inmiddels helemaal operationeel. Oscar 88 heel af en toe bruikbaar als hij in het donker zit alleen. Net het omgekeerde dus. Oscar 99 beperkt bruikbaar. Falconsat 3, ja, ook zo'n beetje de helft van de tijd doet hij het. Andere helft van de tijd is hij weer uit, omdat hij weer gereset is. Oscar 113 doet het. Beetje moeizaam, maar hij werkt. Ja, ISS. Dus met FM repeater nog steeds actief. Af en toe dan een keer uitgeschakeld door bijzondere omstandigheden als een ruimtewandeling, maar goed. Maar verder dus steeds FM repeater. En ja, af en toe dus die astronaut die spontaan verbindingen gaat zitten maken. Oscar 97 doet het goed. Lilaxat 2 af en toe bruikbaar. 101 grotendeel van de tijd beschikbaar. Volgens zijn eigen schema. Oscar 100 helemaal operationeel. RS-44 doet het goed. Oscar 50 ook nog steeds. Oscar 108 doet het goed. En XW2 satellieten A en C. En nu beginnen ook af en toe B en F weer te werken. Het lijkt wel dat ze weer een beetje terug beginnen te komen. Dus even in de gaten houden. Nou, verder in het ISS, eerst afgelopen week bezig geweest met het uitpakken van de Cargo Dragon die aangekomen was. Met een paar ton aan materialen. Daar zijn ze nou allemaal aan het opruimen, zeg maar. Ja, en de rest heel veel bezig geweest met voorbereidingen voor de ruimtewandeling op donderdagmiddag en avond. Alles daarvoor aan het organiseren geweest en na de ruimtewandeling natuurlijk opruimen en zo. En schoonmaken en dat soort dingen hoort er allemaal bij. Nou, verder allerlei activiteiten in het station, zoals gebruikelijk allerlei wetenschappelijke dingen en medische dingen en de nodige sportactiviteiten die ze natuurlijk regelmatig moeten doen. Dan, even kijken, 17 hadden we gehad, 21 juli weer die lancering dus van die 10 CubeSats tijdens de ruimtewandeling vanaf ongeveer 18:02 onze tijd was dat. 40 minuten lang zijn ze daarmee bezig geweest om al die satellieten uit te zetten. Nou, dan op de 22e juli lancering weer van de Falcon 9 met Starlinks, 46 stuks. Dat was met één dag vertraging, want op de 21e hadden ze hem willen lanceren, maar toen werd de aftelling ineens automatisch stopgezet, 46 seconden voor de lancering. Technisch probleempje of zo, was niet helemaal duidelijk, hebben ze niet precies verteld, maar op de 22e gewoon herkansing en toen ging het allemaal vlekkeloos. En op de 24e, dus vandaag, weer een Starlink lancering geweest met weer 53 Starlink satellieten met een Falcon 9. Dus het gaat maar door en er komen er nog veel meer. Overigens hebben ze nou SpaceX al meer Falcon 9 lanceringen uitgevoerd in de eerste 7 maanden bijna dan in heel 2021. Dus het gaat echt heel hard. En dat de record was al heel groot hè, in 2021, dat ze zoveel lanceringen hadden uitgevoerd. Maar nu, na ruim een half jaar, hebben ze er al meer. Dus het houdt niet op. Nou, verder, vanochtend vroeg 8:22 de lancering gezien van Wenchang. De nieuwe Chinese wetenschappelijke module voor het Chinese ruimtestation, Chang'an. Dus helemaal weer prima verlopen met een grote Lange Mars 5B raket. En die module is dus als het goed is inmiddels alweer aangekoppeld aan Chang'an rond 10:00 vanavond. En dan blijft dus nog die rakettrap over. En dat is weer even zorgwekkend, want de vorige keren bij dit soort lanceringen is die hele grote zware rakettrap gewoon in de ruimte gebleven. Ze hebben geen poging gedaan om die gecontroleerd naar beneden te halen. En het lijkt erop dat ze dat deze keer weer niet gaan doen. En dat betekent dat die dus ongecontroleerd weer gaat vallen. En dan is het maar afwachten waar die neer gaat komen. Dat kon wel weer eens dramatisch worden, maar goed. Natuurlijk is het grootste gedeelte van de omloop wel water, hè, oceanen en zo, maar toch. Het zou toch netjes zijn als ze daar iets voor verzinnen om die dingen gecontroleerd in een oceaan te laten plonsen, zoals dat bij andere lanceringen normaal altijd gebeurt. Want deze raket is toch wel erg groot en erg zwaar, dus nou ja, even afwachten wat ze gaan doen. Dan komen er weer lanceringen aan, een Chinese lancering in juli, maar dat is nog niet duidelijk, van een nieuw type raket, Zhuge 2, en dan weer een Electron lancering van Rocket Lab vanuit Nieuw-Zeeland, weer met een geheime spionagesatelliet van de Amerikanen, en een interessante wordt ook 3 augustus. Weer een Falcon 9 lancering, maar deze keer dan met KPLO. De eerste maanmissie van Zuid-Korea. De Korean Pathfinder Lunar Orbiter. Die gaat dus naar een baan om de maan. En gaat daar allerlei wetenschappelijke dingen doen. Foto's maken, metingen uitvoeren van alles en nog wat. En ook vast landingsgebieden verkennen waar ze dan later landingen uit kunnen gaan voeren. Want ze hebben grootse plannen ook voor allerlei landingen. Natuurlijk eerst onbemand, maar later, ja, je weet nooit. Iedereen wil naar de maan tegenwoordig. Dus daar heel populair aan het worden. Ja, en de grote lancering van SLS met Orion voor de Artemis 1 missie naar de maan, die is momenteel even gepland, niet eerder dan 29 augustus, maar het zou best nog wel weer een stukje op kunnen schuiven, dus altijd mogelijk, gewoon nog even afwachten. Ja, dat zijn zo even de dingen van deze week.